Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I am yours and you are mine. Hallelujah. Kunnen we dat even zeggen tegen de Heer? Heer, I am yours and you are mine. Hallelujah, hallelujah. Dank de Heer. Dank u wel. Dank u wel, zuster Ina en broeder Joel. Hallelujah. Amen. Zijn jullie klaar voor het woord van de Heer? Amen, amen, amen. Kijk eventjes. Zien jullie allemaal een boom geplant, deel 4? Kan iemand ja in de chat tippen, zo, als het ja is? Dank je wel, Anne. Amen. Prijs de naam van Jezus. Ik hoop dat jullie allemaal goed doen. En zoals broer Joy heeft getuigd, vanaf het moment dat je van die rare gevoelens hebt, hè, die in je borst komen, hè, begin je direct het ergste te vermoeden van, oei, ik kan er toch niet mee opgezadeld zitten. Maar je hebt maar één ding dat je kan doen, dat is u vasthouden aan de Heer. Amen. In de naam van Jezus spreek tegen die ziekte, genezing over je heen roepen. Amen. Bidden dat je geloof je niet wordt afgenomen, maar dat je diep geworteld bent. Je staat diep geworteld als een boom geplant in de rivier. Amen. Dat is gewoon smorgens hoor. Jeremia 17, vers 5 en 8. We gaan verder. Zijn jullie klaar voor het woord van voor de Heer? Amen, Gina. U bent klaar, hè? Amen. Jean-Paul is klaar. Leen is klaar, Marianne is klaar. Dus een predikant heeft altijd een beetje feedback nodig. Ja? Allee, altijd. Dat bevordert het. Het maakt het prediken interactiever, beter, leuker, gezalfder, zal ik maar zeggen. Ook al denk ik niet dat Jezus de hele tijd zat te zeggen, hey, leerlingen, kan ik een amen krijgen alsjeblieft? Kan iemand halleluja zeggen? Het woord zal voortgaan. Maar het is goed dat je af en toe een keer reageert. Het geeft een extra boost. Dit zegt de Heer. Vervloekt is wie op mensen vertrouwt. Zijn heil zoekt bij wie sterven moet en mij de rug toekeert. Een beetje stilzetten. Hij is als een kale struik in de steppen. Nooit krijgt hij regen. Hij staat op droge woestijngrond in een onvruchtbaar, onbewoonbaar gebied. Maar wie op mij vertrouwt, zijn heil zoekt bij mij. Hem gaat het goed. Hij is als een boom geplant aan een rivier. Zijn wortels raken het water. Hij heeft geen last van de hitte. Zijn bladeren blijven groen. Hij lijdt niet onder droogte. Altijd draagt hij vrucht. We hebben de voorbije weken al een paar boodschappen gehoord over dit onderwerp. De boom geplant aan de rivier, een heel interessant onderwerp. Het gaat over de basis van het geloof en hoe dat zijn uitwerking vindt, geloof naar buiten toe, naar vruchten, naar de buitenwereld toe. En de basis van een christelijk leven moet gebaseerd zijn op geloof in het werk van Jezus Christus. En hoe dat wij dat naar buiten dragen is heel belangrijk, want zo brengt het glorie, zo wordt de grootheid van God zichtbaar naar buiten toe. Amen. We hebben voorbije weken al een paar lessen gehad, dit is deel 4. En als je een van die prediken of boodschappen hebt gemist, ga dan alsjeblieft online op onze website, daar kan je de voorbije boodschappen via audio beluisteren. Ik ga heel kort een keer herhalen wat er de voorbije boodschap is gezegd. Het is goed om te herhalen, dan komt het er hier goed in. We hebben gezien hoe een boom bestaat uit wortels. En we zijn nog steeds bij de wortels bezig. Hoe het een stam heeft, hoe het takken heeft. En uiteindelijk uit die takken komen bladeren en komen er vruchten uit voort. En het is belangrijk dat we nog steeds over die wortels praten. Want de wortels, dat is het fundament. Het wortelstelsel bepaalt de groei van de gehele boom. De stam, de takken, de bladeren en de vruchten. En een zwak wortelsysteem, dat is bij elke boom, produceert een zwakke boom. En dus, voorbije week hebben we gezien hoe belangrijk het is om onze wortels te planten in die rivier. En de rivier het werk van Jezus. Het geloof hebben in wat Hij heeft gedaan. We hebben gezien dat die wortel symboliseert onze Godverbinding. Onze relatie met God gebaseerd op geloof. Niet op basis van mijn eigen werk, maar op basis van wat Hij heeft gedaan. Amen. En ik geloof dat doorheen deze tijden, doorheen deze moeilijke momenten, alles naar boven komt waarop we aan het bouwen zijn. Ik geloof dat alles nu door elkaar aan het schudden is wat geschud moet worden en alles wat onwankelbaar, alles wat onvergankelijk is, zal blijven staan. Maar alles wat wankelbaar is, alles wat vergankelijk is, zal verdwijnen. Bijna elke predikant zegt het, hetgeen ik toch al heb gehoord. Ze zeggen allemaal hetzelfde. Nu is het moment om terug alles weg te doen en terug te bouwen op het fundament van Christus. Amen, waar het eigenlijk allemaal om draait. En dat is uw wortelsysteem. Amen. We hebben de voorbije lessen geïdentificeerd dat de wortels eigenlijk onze Godverbinding is. Ja, onze relatie met God gebaseerd op vertrouwen, gebaseerd op geloof. Geloof en vertrouwen is hetzelfde. Amen. En dat geloof wordt gevoed door gebed en het woord. Amen. Geloof wordt gevoed door gebed en het woord. Je kunt eigenlijk zeggen, gebed en het woord is zoals zuurstof en de nutriënten dat wortels nodig hebben. Zuurstof en water. Geloof moet gevoed worden door gebed en het woord. Nu, laat me daar een kanttekening bij maken. Gebed en het woord zijn niet de wortels. Zij voeden de wortels. Zij voeden geloof. Geloof in wie God is. Geloof in wat Hij heeft gedaan voor ons aan het kruis. Geloof en vertrouwen in wie Hij zegt wie wij nu zijn, dat zijn mijn wortels. De daad van gebed en het woord zijn elementen in een christelijk leven om het geloof te voeden. Jij kan uren en uren bidden en spenderen in het woord, en toch zal dat op zich u niet vooruitbrengen als je het niet combineert met geloof in wie Hij is. Amen? Wanneer jij met verkeerde motieven bidt, wanneer je verkeerde motieven het woord van God gebruikt, dan brengt je dat niet dichter tot God. Dus laat me nogmaals zeggen, gebed en het woord zijn niet de wortels. Is niet je relatie met God. Het voedt je geloof en vertrouwen in die relatie. Kijk naar de fariseers. Laat me even een voorbeeld geven. Johannes 5, vers 37. Jezus zegt, ja, de Vader die mij gezonden heeft, heeft over mij getuigd. U hebt zijn stem nog nooit gehoord en hem nog nooit gezien. En zijn woord heeft in u, wat zegt het? Geen wortel geschoten, want u gelooft niet in hem die hij gezonden heeft. Dat waren mensen die 5 keer per dag baden, met vele woorden, op de hoek van elke straat. Zij vasten, zij gaven geld, zij waren experten in het schrift, in het woord van God, en toch waarschuwde Jezus ze telkens maar weer dat ze zich moesten bekeren, anders gingen ze de woorden horen van God die ging zeggen, ga weg van u, ik heb u nooit gekend. En hier zegt Jezus, zijn woord, dus Gods woord, heeft in u geen wortel geschoten, want u gelooft niet in hem die hij gezonden heeft. U onderzoekt de schrift, omdat u daarin eeuwig leven denkt te vinden. Ook de schrift getuigt over mij, en toch wilt u niet bij mij komen om leven te vinden. Hier zegt hij, je onderzoekt de schrift, je bestudeert de schrift, je leest het van 's morgens tot 's avonds, en toch kan je mij niet vinden, omdat er geen geloof was in wat hij ging doen, wie hij was. Is het niet opmerkelijk? Zij die de schrift uitvoerig aan het bestuderen waren, die uitvoerig aan het bidden waren, maar het schoot geen wortel omdat het niet gemengeld was met geloof. Ik wil niet zeggen, hé, je moet niet bidden, je moet niet vasten, je moet niet wortelen. Nee, helemaal niet. We moeten die dingen doen omdat het ons dichter brengt. Het voedt ons geloof. Wanneer we met de juiste motivatie bidden. Wanneer we bidden om hem te leren kennen. Wanneer we bidden om te verklaren wie we zijn. Wanneer we bidden met een hart en met een compassie voor anderen. Snap je wat ik wil zeggen? Niet zomaar bidden om een religieus to-do-lijstje af te vinken. Niet zomaar het woord lezen omdat je dan beter gaat voelen. Niet het woord lezen om iemand anders proberen een hak te zetten. Of weet ik veel welke andere ongezonde motivatie je mag hebben. Amen. Dus dat is belangrijk om te weten. Ja, die wortels moeten diep gaan, maar het moet in geloof gebeuren, in vertrouwen. We hebben de voorbije weken gezien dat gebed en het woord is een principe van noodzaak. Het is niet iets dat we aan de kant kunnen leggen. Hè? Het is een noodzakelijk iets om de relatie met God, amen, te bevestigen en sterk te maken. Vandaag wil ik spreken over een tweede principe, waarom het zo belangrijk is om onze wortels in de rivier te steken en ons fundament waarop we bouwen. Zo belangrijk, omdat het gaat over een principe van relatie, het gaat eigenlijk over een principe van identiteit. Een van de fundamentele aanvalstactieken van de Satan, en Satan is de verleider, is de beschuldiger, zo wordt hij genoemd, is om het woord van God te verdoezelen en te manipuleren om het te doen zeggen dat wat het niet wil zeggen. Ja, hij wil het woord dat gezaaid wordt onder de gemeenteleden, onder nieuwe bekeerling, eenderswaar, hij wil dat woord wegnemen. En als hij het niet kan wegnemen, gaat hij het proberen te verdraaien. Gaat hij het proberen te manipuleren. Als hij ziet van, hé, ik kan deze persoon niet stoppen om het woord van God te lezen, of ik kan hem niet stoppen om het woord van God te luisteren en in op te nemen. Hé, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon het woord in twijfel brengen. Ik ga hem het woord doen verdraaien. Want wat jij verkeerd gaat begrijpen, wat jij verkeerd gaat interpreteren, ga je verkeerd geloven en uiteindelijk ga je verkeerde vruchten produceren. Dus hij gaat u niet alleen maar proberen weg te houden van het woord en te overzadelijk met allerlei dingen die zogezegd belangrijker zijn, maar hij gaat vooral proberen God verkeerd voor te stellen bij degene die gaat lezen over hem. En hij doet dit al vanaf het begin. Dat is precies zijn tactiek nummer 1. Hè? Wanneer God een opdracht gaf, wanneer God een woord gaf aan Adam, een woord voor eeuwig leven, een woord van identiteit, jij bent mijn zoon, hè? Je mag van al die boom eten, maar niet van die boom, kwam de verleider, kwam de Satan in actie om het woord in diskrediet te brengen. Hij zei, nee, God heeft dat niet zo gezegd, hij heeft het zo gezegd. En weet je, God wil eigenlijk dit bedoelen, hij wil eigenlijk dit met je doen. En hij geeft een verkeerd voorbeeld. Hetzelfde met Jezus. Kijk even in Matthäus 3:16. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde en uit de hemel klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Dit is de identiteit die Jezus kreeg. Amen. Die werd gehoord door het woord van God. Hij zegt, is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Nu, is dat niet een fantastisch woord om te horen? Amen. Jij bent mijn geliefde zoon, in u vind ik vreugde. Wie van jullie weet dat God nu hetzelfde zegt tegen jou? Ah, God, ik? Ja, vindt God vreugde in mij, maar ik ben ik. Wie ben ik dat God vreugde zou vinden? Hij vindt geen vreugde in uw daden. Hij vindt vreugde in het geloof in de enige geboren geliefde Zoon van God, die de zonde van de wereld op zich heeft gedragen. Door zijn zonde zijn we nu bevrijd, zijn we nu rein, zijn we nu proper, zijn we nu gerechtvaardigd en geheiligd. En dat brengt vreugde bij God, want er is geen enkele andere manier om vreugde te vinden bij God dan doorheen geloof. Dus God zegt die woorden, jij bent mijn geloofde zoon, ik heb je geadopteerd, ik heb je in mijn familie genomen, in u vind ik vreugde, doorheen jouw geloof, doorheen mijn genade die ik aan jou heb geschonken. En wat doet de Satan? Die gaat komen. Die gaat komen en die gaat zeggen, nee, God vindt, jij een zoon, je bent een wegloper, Je bent niemand, je hebt helemaal geen geloof. Je ziet hoe dat je leeft en hij gaat je beschuldigen. En dat is wat de Satan doet. Hij doet het met Jezus, hij heeft het met Jezus gedaan, want we lezen verder. Daarna werd Jezus door de geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Iedereen maakt van ons mee een seizoen van op de proef gesteld te worden door het woord van God dat je hebt ontvangen. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, had hij grote honger. Nu kwam de beproever naar hem toe en zei, als u de zoon van God bent. Zie je, het woord van God wordt hier direct in discrediet gebracht. Hij wordt direct op de proef gesteld. We zullen even verder lezen. Je hoeft het thuis maar verder te lezen. Als u de zoon van God bent. Aan de vertaling lezen, indien je de zoon van God bent. En dan begint hij Jezus te verleiden om het woord van God te misbruiken. Tot driemaal toe verleidt hij Jezus met ofwel de geschiedenis van Israël, om te zeggen, hier is steen, veranderd in brood. Ja, dat is ook wat er gebeurt met de geschiedenis van Israël doorheen de woestijn. Hij wil hem verleiden door misbruik te maken van een schriftvers. Hè? Als jij de Heer bent, als jij de Zoon van God bent. Hè? De Bijbel zegt toch in Psalm 91. Hè? Val van deze rots en uw engelen zullen u inderdaad gaan dragen op hun vleugels. Ze zullen u beschermen, want niets zal bij uw tent geraken. Hè? Psalm 91 enzovoort. Dus hij misbruikt het woord van God om Jezus te doen verleiden. Om God eigenlijk, Gods woord te misbruiken. Maar Jezus gebruikt woord en zegt, hij stel de Heer uw God niet op de proef. Dus hij gebruikt hier het woord en hij verdraait het woord om Jezus iets anders te laten doen. Daarom is het zo belangrijk, mijn broeders en zusters, om geworteld te zijn in de identiteit die God ons geeft. In de relatie die God met ons heeft doorheen het werk van Jezus. Want de beproever gaat komen om dat in discrediet te brengen, om tegen u te zeggen, hey, heeft Jezus dit echt voor u gedaan? Nee, dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg. Zijn genade is niet genoeg. Zijn werk aan het kruis, dat is zeker niet genoeg. Jij moet dit en dat doen. Wil je geliefd worden door God? Ja, dan ga je wat meer moeten doen dan hier een liedje zingen enzovoort. En hij verdraait het. Laten we even kijken naar de volgende passage in Colossenzen. Ja, zij die er de vrijdag bij waren, ik heb ook deze passage gebruikt, Colossenzen 2 en vers 7. Maar ik voelde de Heer zeggen om even verder te gaan. Dus van Colossenzen hoofdstuk 2 is fantastisch. Lees dat thuis een keer in alle gemak, heel rustig door. Hier zegt Paulus, volg de weg van Jezus Christus. Nu u hem als uw Heer aanvaard hebt, blijf in hem geworteld en gegrondvest. Hou vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Wees op uw hoede. Nu gaat hij u uitleggen waarom dat je u moet vasthouden. Hè? Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd. En zich richt op de machten van de wereld. Ja, dat zijn duivelse machten, spirituele machten. En niet op Christus, want in hem, in Jezus, is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. In hem bent u ook besneden. Niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven. En met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. U was dood door uw zonde en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Amen. Ik ga even tot hier gaan. Blijf in hem geworteld en gegrondvest en houd vast aan het geloof. Amen, zuster Leen. Met hem vervuld. Paulus gaat uitleggen aan welk geloof dat je juist moet vasthouden. Hij zegt, blijf in hem geworteld. Ja, dat is allemaal goed en wel, maar in wat moet ik geworteld zijn? Op wat moet ik bouwen? Kijk, hij schreef naar de kerk in Colosse. En de kerk in Colosse, zoals elke kerk waarna Paulus brieven schrijft, heeft te kampen met problemen, met valse doctrines die de kerk willen binnensluiten. Nu, de kerk in Colosse kreeg te maken met een vorm van Griekse valse doctrine, wat ze noemen pregnostiek. Het was nog niet echt het gnosticisme, maar een voorloper daarvan. Maar wat wil dat zeggen? Deze leer zegt dat je enkel tot God kunt komen door te groeien in wijsheid. En hoe kan je wijsheid vergaren? Dat is door in contact te komen met spirituele wezens die als bemiddelaar staan tussen mens en God. Want de filosofie is, want dat is het, een filosofie, is dat God is zo heilig, zo afstandelijk, zo puur, hè, zo goddelijk, dat de mens daar niet kan geraken, maar er zijn wel spirituele tussenwezens die de volheid zouden bezitten, waar dat jij in contact mee kunt komen. En als je een leven leidt van ascetisme, dat wil zeggen veel vasten, het lichaam is niks waard, je moet het lichaam vernederen, pijnigen, houden aan regels, kom je in contact met wezens en zo kom je tot God, zo kom je tot de hogere machten, zo kom je tot de hemel. Dat was de theorie. En als je nu dat je dat weet, maakt deze brief van Paulus aan de Colossenzen heel veel zin. Hè? Zij verwierpen, deze pregnosticisten, zij verwierpen Jezus als God. Zij verwierpen de menswording van God. Want God, zei ze, kan niet mens worden. Dat is absurd, een heilige God. Maar wat is, wat zegt Paulus juist? Hij zegt, wees op uw hoede. Hè? Laat u niet misleiden door die misleidende theorieën. Menselijk dat is gebaseerd op spirituele duivels, niet op Christus. Want, zegt hij, in hem, in Christus, is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. Paulus begint bij het begin. Hij zegt, hier moet je aan houden. Ten eerste, geloof dat Jezus God is en mens. Hij is als mens gekomen. Jezus is 100% de volheid van de goddelijkheid, is in Jezus lichamelijk aanwezig. Griekse theorieën geloven dat niet. Zij dachten, hoe kan zoiets aards goddelijk zijn? Hoe kan iets menselijk een bemiddelaar zijn? Inderdaad, iets menselijk kan niet bemiddelen tussen mens en God. Maar Jezus was niet zomaar een mens. Hij is God die neerdaalde om mens te zijn. Hij koos ervoor om als mens vrijwillig door het leven te gaan en de straf en de schuld en de vloek van de zonde op zich te nemen, zodat wij ze niet meer hoeven te dragen. Dat is het belangrijkste waarin we moeten geloven. Amen. Geloof niet zomaar in de God van het Oude Testament. Nee, geloof in de God van het Nieuwe Testament die mens werd, want het woord van God werd vlees en het redde ons allen. Amen. Het gaat verder dan weten wie hij is. Want eens dat je weet wie hij is en wat hij kwam om te doen, weet je ook wie jij bent in hem. Eens dat je weet dat hij, en er is maar één bemiddelaar, niet een of andere spirituele geest die u kan in contact komen. Hij klinkt heel New Age-achtig, was de voorloper van de New Age. En vele mensen, boeddhisme en zo verder, ze zitten allemaal te mediteren om in hogere sferen te komen, om dan naar een next level te gaan. Er is maar één level naar waar dat je moet gaan, dat is de Heer Jezus. Amen. Het is de ultimate level. Prijs de naam van Jezus. Er is niks anders gegeven aan de hemel, onder de hemel, aan de mensen, waardoor we gered moeten worden. Amen. Nu, we gaan verder, want hij zegt, dat is allemaal leuk en wel, maar wat betekent dat voor mij? Ik weet wie Jezus is. Dan zegt hij, omdat u één bent met hem, omdat u één bent met hem, kan iemand zeggen, hey, ik ben één met hem. Eén op basis van geloof. Op basis van geloof, op basis van genade. Het hoofd van alle macht en kracht bent ook u van die volheid vervuld. Wat? Amen. Omdat hij met de volheid was vervuld, prijs de naam van je, geeft hij hetgeen dat hij verkregen. Nu hij is opgestaan, geeft hij door aan degenen die één zijn met hem. Vandaag kan men de Heilige Geest ontvangen. Vandaag kan men de Geest van God ontvangen. Wat niet beschikbaar was in het Oude Testament, is nu beschikbaar gemaakt in het Nieuwe Testament door het bloed en door de opstanding van de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. We hoeven niet te onderwerpen aan de machten van de wereld, aan die vuile duivels, aan die het woord verdraaien, want hij is het hoofd van alle machten en krachten. Alle focus wordt hier gelegd op Jezus. Amen. Halleluja. Nu zijn we reeds met de volheid vervuld. Nu, niet wachten tot een zeker moment, niet wachten tot hij terugkomt, niet wachten tot je in een of andere hemels. Nee, nu reeds zijn we met zijn geest vervuld. Halleluja. Dank u, Jezus. Ik heb het over wortels, ik heb het over geloof, ik heb het over identiteit, over weten wie je bent. Amen. Maar hij gaat verder. Hij zegt, in hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus door het afleggen van het aardse lichaam. En Paulus had het hier over een ander probleem dat zich ook voordeed in de kerk. Joodse invloeden die zich vermengelden met dit mysticisme, met dat Griekse gnosticisme. Die kwamen binnen en ze zeiden, christenen, jullie moeten u besnijden, je moet u houden aan de Sabbat. Je moet in contact komen met die hemelse machten. Je moet je houden aan al die regeltjes en dan kom je dichter bij God. Maar Paulus zegt hier, in hem bent je besneden. Ja. Niet door mensenhanden, maar met besnijdenis van Christus, wat zijn dood is. Door het afleggen van het aardse lichaam. Dan zegt hij, toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven. En met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God. Die hem uit de dood heeft opgewekt. Paulus is duidelijk. In hem ben je besneden. Niet door mensenhanden, maar door Christus. Halleluja. Dank u, Jezus. En doorheen de dood van Christus kan de gelovige hetzelfde doen. Het afleggen van het aardse, vleeselijke lichaam. Die oude natuur, dat oude in de Heer Jezus, is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Nu dat besef en die uitwerking in de praktijk, dat heeft tijd nodig. En daar gaan we het de volgende weken over hebben. Je moet beginnen bij het begin, je moet beginnen bij de wortels. Je wil niet al direct van allerlei. Zie, wij proberen de mensen te veel te veranderen door te zeggen, stop met dit, stop met dat, en doe dit. Stop met vloeken, of je mag niet zo bitter zijn. Jezus wil niet dat je bitter bent. Je moet vergeven. Ja, dat is allemaal goed en wel, maar mensen kunnen niet van zichzelf vergeven, kunnen niet stoppen met bitter te zijn, kunnen niet stoppen met kwaad te zijn, door simpelweg ermee te stoppen, als ze niet beseffen dat hun oude ik begraven is. Ze gaan het proberen, maar de duivel gaat steeds terugkomen en zeggen van, zie, je bent nog steeds dezelfde. En aangezien zij niet weten wie dat ze zijn in Christus, gaan ze inderdaad zeggen, ja, ik ben nog steeds dezelfde. Oh, ik moet me terug bekeren, ik moet terug kracht ontvangen, ik moet terug een zalving ontvangen. Misschien moet ik naar profeet zus en zo te gaan voor een bevrijding. En ik heb het bloed van Jezus en ze zijn maar het bloed van Jezus aan het pleiten 100 keer per dag. Terwijl als ze niet eens beseffen dat het bloed van Jezus reeds over hun is uitgegoten, reeds over hun is uitgesproken. Want doorheen het doopsel zijn ze reeds met hem begraven en ze zijn reeds tot leven gewekt. Maar ze blijven nog steeds in hun graf omdat ze niet beseffen wie dat ze zijn. En het ergste van alles, de kerk onderhoudt die leugen, want ze hebben niet liever dat mensen tot hun komen met hun problemen. En ze zeggen, het kerk is noodzakelijk, je moet naar hier komen. In plaats van ze te leren dat ze naar Jezus zelf moeten gaan en te beseffen wie dat ze zijn in Jezus. Amen. Ik wil uw probleem niet onderhouden, ik wil niet meegaan in uw probleem, ik wil de oplossing geven tot uw probleem. Amen. Zodat je niet meer terugkomt om mij lastig te vallen. Gaat de Heer lastig vallen. Amen. Lees je woord. Ik geef u hier het fundament mee. En op het fundament kunnen we dan die mooie boom gaan beginnen laten groeien. Zodat de Heer zijn grootheid kan gezien worden. Amen. Paulus heeft goed nieuws. Hij zegt, U was dood door uw zonde en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Ik heb het over het fundament. Hij heeft het document met de voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Weet je wat ze deden in die tijd? En vroeger ook nog, tegenwoordig niet meer. Maar als er iemand werd beschuldigd, ja, dat doen ze trouwens ook nog altijd, ja, wel in gerechtshof. De jury staat op en, ze halen een papier bij. En dan lezen ze een document met allerlei aanklachten, een lijst met veroordelingen naar die mens toe. En dan staat erop schuldig. En vroeger in de tijd dat er de doodstraf nog gelde, dan zeiden ze, we hebben u op al de schulden en we hebben u schuldig bevonden en de doodstraf zal nu worden uitgevoerd. Wel, mijn Jezus heeft het document met de voorschriften waarin wij werden aangeklaagd. Amen. Al die heilige wetten die wij hebben overtreden. En we zijn schuldig. Maar het zegt hier, het is uitgewist. Halleluja. Het is uitgewist. En ik hoop dat hij het juiste blad is dat ik nu verscheur. Het is vernietigd door aan het kruis genageld te worden. Oh, en ik voel de Heilige Geest. Halleluja. Niemand zou dit moeten beseffen. Dat wanneer de duivel komt en hij zegt, en hij klaagt je aan en zegt je, hey, dat papier met die aanklachten, Jezus heeft dat op zich genomen. Heeft het aan het kruis genageld. Dat is goed nieuws. Amen. Halleluja. Heeft me levend gemaakt. Meer dan alleen maar bevrijd, levend gemaakt. Hij zegt, hij heeft zich ontdaan van de macht en krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt. En in Christus over hen getriomfeerd. Dit is een beeld, ja, dat Paulus gebruikt van de overwinnaars. In die tijd, als een volk, een ander volk had overwonnen, dan hadden ze een triomfantelijke intocht in hun hoofdstad. Hij heeft dat waarschijnlijk al op filmen gezien. En de overwinnaar op zijn groot wit paard met zijn lauwerkrans en zo verder. En dan degene die verslagen zijn. Hè, die in kettingen, naakt en berooid, doorheen het stof moeten gaan in het spoor van de overwinnaar. Wel, Paulus gebruikt hier hetzelfde beeld. Hij zegt, hij heeft zich ontdaan. Oftewel, een ander vertaling zegt hun ontwapend. Hij heeft de macht afgenomen. Hij heeft de macht afgenomen. Hij heeft de duivel van zijn wapens ontnomen. De beschuldigingen die hij brengt tegen het volk van God, kan hij niet langer doen, zolang mensen beseffen wie dat ze zijn. Hè. Er is geen macht meer van schuld en vloek wanneer iemand één is met Christus. Er is geen macht meer over iemand die gestorven is met Christus, want hij is dood voor deze wereld, maar levend in hem. En Jezus heeft ze openlijk te schande gemaakt. Hetgeen, God heeft wel een gevoel voor humor, misschien is het een verkeerde uitdrukking, maar wat de Romeinen gebruikten als de ultieme vorm van vernedering, en het kruis, de ultieme vorm van vernedering, ultieme vorm van pijn, schande, van marteling, de meest lage vorm van een mens te denigreren, gebruikt Christus nu het kruis als een symbool van overwinning. Wat eerst werd gebruikt als een schande, maar Jezus zegt, ik heb hun openlijk te schande gemaakt. En in Christus, halleluja, triomferen wij over dezelfde verslagen vijand. De beschuldiger in Jezus' naam. Dank je, Jezus. Amen. Dit is goede boodschap. Amen. Dit hoor je niet in elke gemeente. En ik ben blij dat we er samen kunnen komen om onze wortels diep in de rivier te steken. Amen. Diep in hetgeen wat hij voor ons heeft gedaan, wat dat beseft eigenlijk. Amen. Wat het besef gaan we er voorbij hoe dat zijn praktische uitwerkingen gaan we volgende weken over hebben. Amen. Hier is al een tipje van de sluier. Paulus zegt, omdat je nu weet wie je bent, hè, laat niemand u iets voorschrijven. En ik eindig hiermee. Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en sabbat. Want dit alles is slechts een schaduw van wat komt. De werkelijkheid is Christus. Laat u dus niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering, zich verdiepen in visioenen of zich laten voorstaan op eigen bedenksels. Zulke mensen richten zich niet naar het hoofd, van waaruit God het hele lichaam door gewrichtsband en pees ondersteund en bijgehouden doet groeien. Als u met Christus dood bent, en we zijn dood, amen, voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan geboden opleggen alsof u nog in de wereld leeft? Raak dit niet aan, proef dat niet, blijf daarvan af. Halleluja. Het zijn menselijke voorschriften en principes over zaken die door het gebruik vergaan. Het moet allemaal voor wijsheid doorgaan, maar het is zelfbedachte godsdienst. Zelfvernedering en verachting van het lichaam. Het heeft geen enkele waarde en dient alleen maar tot eigen bevrediging. Paulus wil de gelovigen benadrukken dat al die voorschriften die de Joden en die Griekse valse leer voorschreef, de Sabbat, de besnijdenis, doe dit niet, doe dat niet, was allemaal een schaduw. De werkelijkheid is Christus. Er is maar één manier om tot God te komen. En dat is doorheen Christus. Want in hem bezitten de gelovigen alles wat hun rijk maakt. Zij hoeven niet in contact te komen met spirituele wezens. Zij hoeven niet ascetisch door het leven te gaan. Alsof dat een voordeel zou opleveren bij God. Nee, enkel en alleen het offer van Christus maakt dat we de machten overwinnen. Paulus gaf hun een les in het geloof. Het geworteld zijn in hem. En ik vat even samen. Halleluja. Momentje, ik ga eventjes aan proberen mijn scherm te gaan. Dank u, Jezus. Halleluja. Dank u, Jezus. Halleluja. Halleluja. Santo Romaka Sitora Nama Sitora. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, Father, we thank you, Lord. Halleluja. Dank u, Heer, voor wie we zijn, Heer, in u, Heer. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Paulus gaf hun een les in geloof. Hij keert zich tegen die pregnostische invloeden en de Joodse, ascetische en mystieke invloeden. De mensen dachten dat het lichaam onbelangrijk is en zochten hun heil in menselijke wijsheid en wilden tot God komen via geestelijke tussenwezens. Maar daartegenover houdt Paulus maar één naam hoog. De naam van Jezus. De volheid van God lichamelijk aanwezig in hem. Tegelijkertijd God, tegelijkertijd mens. En omdat Jezus gestorven is, omdat hij is opgestaan voor ons, maakt het ons nu mogelijk om hetzelfde te doen in geloof, door opnieuw geboren te worden. Wanneer wij gedoopt worden, halleluja, wanneer wij met zijn geest gevuld worden, dat is niet zomaar een ritueel. Halleluja, dat is een nieuwe werkelijkheid komt tot u. Halleluja. In hem, wanneer we één zijn met hem, zijn alle krachten onderworpen in hem. In hem bezitten alle gelovigen alles wat hen rijk maakt. We zijn dood voor onze schuld. We hebben nieuw leven en we zijn bevrijd van de juk van de wet. De duivelse krachten en machten zijn overwonnen door het kruis van Jezus. Waarom zouden we dan terugvallen en ons weer onder het gezag van door mensen bedachte godsdienst te plaatsen, aangezien Jezus er ons van heeft bevrijd? De werkelijkheid is Christus. Amen. De werkelijkheid is Christus. Al de rest was een schaduw van dingen die moesten komen. Maar de werkelijkheid is Christus. Amen. Laten we als afsluiter een lied zingen. Amen. Misschien kan je even met je familie in gebed doorbrengen, terwijl ik even het liedje klaarzet.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
Halleluja. Thank you, Jesus. Kijk naar u, u overweldigt mij en geef me visie, want ik wil zien zoals u ziet. God, ik kijk naar u.